Hallo, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie Podcast. Leuk dat je kijkt of luistert, want onze nieuwe gast is Zelfa Madloum van Bloomjobs. Zelfa vertelt over haar Iraakse roots, over hoe zelfredzaamheid al van bij haar jeugd heel belangrijk was, waarom ze Bloomjobs heeft opgericht en ook over haar combinatie tussen het moederschap en het ondernemerschap. Abonneer je nu om geen enkele aflevering te missen via Spotify, YouTube of Apple Podcast en op die manier help je ook andere mensen om deze podcast te laten beluisteren. Mijn naam is Bert, oprichter van Connectie en via deze podcast maken we de uitdagingen van het ondernemerschap bespreekbaar. We doen dit door in gesprek te gaan met onze gast over zijn of haar drie kantelmomenten in hun ondernemersleven. Dat is ook wat we met Connectie doen. We helpen ondernemers groeien naar een goede connectie op drie niveaus. 1. Met jezelf. 2. Buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers. En 3. Binnen jouw bedrijf met je medevenoten en medewerkers. Heb je zelf als ondernemer een uitdaging die je wilt delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet kunnen we jou helpen. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Zelfa.
Hallo, dag Bert.
Van harte welkom in de Connectie Podcast.
Dankjewel voor de uitnodiging in deze supermooie setting.
Absoluut, graag gedaan. Hoe gaat het?
Ja, goed. Ik ben echt, als ik hier binnenreed, was ik direct rustig in deze oase van groene oase.
Ja, absoluut. Dus fijn dat je er bent. We gaan straks kijken naar jouw drie kantenmomenten. Dat is een beetje het concept van de podcast. Maar altijd goed om te starten voor de mensen die jou nog niet kennen. Wie is Zelfa?
Goh, dat is zo moeilijk te omvatten in 1 of 2 zinnen, maar ik ga proberen te beperken. Ik ben zelf, ik ben vooral mama van 2 kindjes. Ik ben ook onderneemster van Bloomjobs, een recruteringskantoor voor mensen met een moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt. Ik heb een grote passie voor sport. Ik ben ook... Ik ben op mijn 13e beginnen voetballen, nadien scheidsrechter, dus ik ben nog altijd scheidsrechter. Dus elk weekend zie je mij op de voetbalvelden. Soms om voor mijn zoontje te supporteren, maar ook om zelf wedstrijden te leiden. Dus heel mijn weekend draait rond voetballen en sport.
Ja, mooi. Hoe zou je jezelf omschrijven als persoon?
Strijdvaardig. Ondernemend, creatief. Dat zijn zo een beetje asociaal. Heel sociaal. zo een beetje dat eigenlijk.
Ja. Mm-hmm. En strijdvaardig, dat is iets wat er altijd heeft ingezeten? Of,
dat is toch wel de rode draad in mijn leven. Om op te komen voor mezelf. Dus strijdvaardig in zowel persoonlijke ontwikkeling van kind af aan, maar ook in het ondernemerschap strijdvaardig. Maar ook mijn rol in de maatschappij op te komen voor anderen die die stem niet hebben. Dus dat komt eigenlijk ook zo een beetje overal in voor, die strijdvaardigheid. Ja.
Mooi. Dus, en ondernemend, hoe komt dat tot uiting? Uiteraard in uw bedrijf. Hoe nog ondernemend?
De strijdvaardigheid bedoel je?
Of het ondernemend zijn.
Ja, ik ben een goalgetter. Ik ben iemand die resultaatsgebonden is, die ervoor gaat. Ik ben ook gedreven door mijn purpose in mijn bedrijf. Dat is wat mij elke dag energie geeft. Ik help mensen die anders geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. En als je daar succesverhalen van ziet, dat is zoveel energie dat je daarvan krijgt. En om er elke dag weer opnieuw voor te gaan. Dus dat zou ik wel zeker zeggen, zo gedreven door mijn purpose.
Ja, super. En de passie voor het voetbal, hoe is die er gekomen?
Toen ik als kind voetbalde ik heel graag. En ik mocht van de jongens niet meespelen op de speelplaats. Omdat ze zeiden van meisjes kunnen niet voetballen. En dat frustreerde mij zo hard. En ik heb op een gegeven moment gezegd van ik wil echt meedoen, laat mij meedoen. Ik denk dat ik zo 10 jaar was of zo, echt. En dan hebben ze mij een kans gegeven dat ik eens een keer mag meedoen. En dan hadden ze wel zoiets van, wow, oké, die kan wel voetballen. En ik heb het bewezen dat ik het wel kon. En ik heb dan nadien de film Bandit Like Beckham gezien. Ken je die?
Nee,
dus dat gaat over, dus van, dat gaat over een Pakistaans meisje die opgroeit in een conservatief gezin en die heel graag wilt voetballen. Dat ze dan zo wat losbreekt van thuis uit en dan toch stiekem gaat voetballen en uiteindelijk een wereldster is geworden. Dat is een beetje hetzelfde gelijkaardig verhaal bij mij. Het enige verschil is dat ik geen wereldster ben geworden, maar dat heeft mij wel hoe moet je het zeggen? Onafhankelijkheid gegeven en mijn vrijheid gegeven. Dat heeft me echt empowered, voetballen. Ik ben zo een beetje kunnen losbreken van thuis. En dat heeft mij gevormd tot wie ik ben vandaag. Dus op mijn 14 ben ik dan beginnen voetballen. En op mijn 16e zei mijn trainer van... Ja, je hebt wel het temperament om scheidsrechter te worden. Okay. Zou je dat niet willen doen? Dan ben ik examens gaan afleggen bij de voetbalbond als enige vrouw toen. En ik hou daarvan. Dat is zo echt passie van die voetbal. Dat is, je ervaart dat spel op een heel andere manier als scheidsrechter.
Ja, okay.
Zegt het spel leiden en in goede banen leiden eigenlijk. En ja, dat is helemaal anders dan zelf te voetballen uiteindelijk. Maar ik doe het beide eigenlijk graag. Dus.
Ja, super. En hoe is het om vandaag scheidsrechter te zijn? Want er is natuurlijk veel om te doen.
Ik moet zeggen, het is niet gemakkelijk. En in het begin zeker niet. Vroeger, toen ik begonnen was, heb ik heel moeilijke tijden meegemaakt. Ik ben ook een paar keer gestopt om dan terug weer opnieuw te beginnen. Maar er is wel een positieve evolutie in de zin van alle sensibilisering rond vrouwenvoetbal. Dat heeft er wel voor gezorgd dat er meer respect is naar vrouwen toe in de voetbalwereld. En ik merk dat ook nu, dat er veel meer respect is nu naar mij toe als vrouw. Ja, want je weet, als vrouw op een veld, je moet je dubbel bewijzen. Hè? Allee, als scheidsrechter is het al moeilijk. Laat staan als vrouwelijke scheidsrechter, dan moet je een dubbele strijd leveren om je te laten gelden. Maar ik moet zeggen dat ik het echt wel positief ervaar nu tegenwoordig. Er is veel meer respect. En van zodra dat ze zien, die kent haar vak, dat eigenlijk wel goed gaat. Maar ik zeg het, we komen van heel ver, hè? Dus maar er zijn wel goede stappen gezet.
Ja, zeker een positieve evolutie, ook meer en meer vrouwen die voetballen.
Ja. Meer reclame ook ervoor. Absoluut. En sensibilisering.
Meer op tv en zo. Dus,
meer op tv. Ja,
super.
Gaat meer geld ook naar vrouwenvoetbal, dus dat helpt allemaal weer. Meer sponsorships.
Positieve evolutie. Jouw familienaam, Madloum, hè, verraadt ook wat buitenlandse roots. Hoe zit dat in elkaar?
Ja, mijn ouders komen van Irak. Mm-hmm. Ja, ik heb Iraakse roots. Ik ben zelf hier geboren in België. Mijn grootvader was een handelaar. En die dreef handel in het Midden-Oosten en Europa. En hij kwam naar België en hij heeft auto's, maar ook bussen van Hol geëxporteerd naar het Midden-Oosten. En dan zijn mijn onkels en mijn vader dan naar hier gekomen in de jaren 80. En een paar jaar later ben ik geboren. Ik ga niet zeggen welk jaar.
Okay,
ik was aan het twijfelen. Ga ik mijn leeftijd zeggen? ik ben tweede generatie, denk ik, hier geboren. Ja.
Mm-hmm.
Nu heb ik twee kinderen, dus dat is dan derde generatie, denk ik.
En hoe was het om in België op te groeien, hè, met die ouders die hier terechtgekomen zijn?
Ja, mijn ouders zijn zelfstandigen, dus ik ben ook derde generatie ondernemer. Dus ik heb eigenlijk mijn ouders heel weinig gezien. Die waren altijd aan het werken, dus zowel mijn moeder als mijn vader. En dan, ik heb van jongs af aan echt wel die zelfstandigheid meegekregen, echt in de paplepel. En ook die zelfredzaamheid ook. En we zijn thuis met vier dochters en één jongen. En mijn vader was altijd van de overtuiging, ik wil dat mijn dochters ook een spijker in de muur kunnen slaan en een band kunnen vervangen van de auto. Hij heeft vroeger ook verschillende garages gehaald en ik stond mee echt in de garage banden te vervangen en camions. En mijn vader heeft me altijd wel meegenomen in zijn werk en met te tonen wat dat werken is en wat dat ondernemen is. Dus daar heb ik heel veel van meegekregen. Dus ja, die werkethiek is echt bij ons, bij de opvoeding, bij alle kleinkinderen eigenlijk van mijn grootvader, zit er echt wel in. Dus we zijn heel trots. En dat is ook wat ik mis nu in de maatschappij van vandaag. Je ziet heel veel burn-outs, je ziet heel veel mensen die niet gelukkig zijn. Het werken wordt negatief eerder benaderd, vind ik, in het daglicht gesteld. Terwijl dat voor mij werken juist trots is. En dat is meer dan gewoon geld verdienen. Dat is
iets positiefs.
Dat is iets positiefs. Ja. Dat is financiële onafhankelijkheid, dat is vrijheid, dat is zelfstandigheid. En dat vind ik dat dan ook een beetje... Ja, dat te weinig... ik vind dat werken te vaak negatief in beeld komt dan positief. Mm-hmm. Dus dat is ook zo'n beetje mijn missie om dat ook als iets positiefs te benaderen.
Ja, om die perceptie wat om te keren. Eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Okay. Dus je komt echt uit een ondernemersnest, als ik het goed begrijp. En het zou vandaar ook wel zijn dat degenen er zijn om te ondernemen. Dus, mooi, dankjewel voor deze intro. Dus het concept van de podcast ken je. Hè? We hadden op voorhand gevraagd om 3 kantelmomenten te selecteren. Hoe was dat om dat te doen?
Ja, dat was wel, ik moest er wel even over nadenken, want ik heb zoveel kantelmomenten in mijn leven. En dat is zo moeilijk om dat in 3 puntjes, in bullet points, te omschrijven. Maar ik vond het wel een goede denkoefening, dus dat was wel leuk.
We zullen beginnen met de 3, hè. We zien waar we eindigen. Als eerste kantelmoment, Zelfa, heb je gekozen voor het moment op je 13 jaar. En dat had iets te maken met een platte band.
Ja.
Dus vertel.
Ja, ik was terug van school en naar huis aan het fietsen. En ik had een platte band. Het was keihard aan het regenen. En ik natuurlijk al, ik wil echt niet nog 5 kilometer gaan stappen. Dus ik had aan mijn vader gebeld. Van, ik heb een platte band, kan je me komen halen? En hij zei toen tegen mij van, je bent nu oud genoeg. 13, 14 jaar. Je moet jezelf redden. Hè. Je moet zorgen dat je thuis komt. En hij was toen in het buitenland ook voor werk, dus hij kon niet komen. En toen had ik echt zoiets van, in de gietende regen, 5 kilometer stappen naar huis met een platte band. Dat was zo hard. Maar dat was wel ook echt een levensles, vond ik. Dat is altijd iets dat mij is bijgebleven, want toen, ik ben hier in deze wereld, ik moet ervoor zorgen, ik moet zelfredzaam zijn, ik moet er gewoon voor zorgen dat ik thuis geraak, maar dat ik, als ik dingen wil realiseren, dat ik er alleen voor sta en dat ik er gewoon voor moet gaan. Dat je niet afhankelijk moet zijn van andere mensen, in dat geval was het aan mijn vader. Maar dat hij zoiets had van, je bent een grote meid nu, je bent zelfstandig, je bent trots op je, ik kan doe het gewoon. Dan dacht ik van, hij heeft mij die zelfstandigheid gegeven, ik heb het gegrepen, het is ook gelukt. En toen dacht ik van, I can handle this. Dus, en zo heb ik eigenlijk altijd mijn leven geleid om niet afhankelijk te zijn van iemand en zelfredzaam te zijn. En dat is ook nu wat ik ook probeer voor andere mensen nu ook, die zelfredzaam niet hebben, om dat ook over te brengen, omdat dat zo belangrijk is. En je ziet ook, om een link te maken naar mijn bedrijf, België heeft de laagste werkzaamheidsgraad van vrouwen met migratieroutes van heel Europa, lager dan zelfs Portugal. Dus dat zijn wel echt frappante cijfers.
Nee, en dat is een prachtig voorbeeld trouwens, hè. Goed gedaan van jouw vader. Hè. Want zo, als ik dat las, de reflex is inderdaad, ik ga je komen halen. Hè. En als vader dan, en dat klinkt op korte termijn goed.
Heb jij kindjes?
Ik heb ook 2 kindjes, ja.
Jij zou dat ook doen, denk ik.
Ja, het is zo de reflex van, ik ga die halen, maar eigenlijk doe je er meer plezier mee met te zeggen van, je raakt wel thuis.
Ja, ik ben aan het denken, stel dat mijn zoon dat zou zeggen, dat is moeilijk.
Zou jij doen?
Ja.
Dat is lastig, hè. Ja.
Ik vind dat heel moeilijk, ja. Ja. Maar nu ook, weet je, ik heb ook zo over opvoeding, maar misschien zullen we het straks wel over hebben, van in hoeverre moeten wij onze kinderen echt zo... En in hoeverre moeten we ze wel loslaten en zelfstandigheid geven? Hè? Dat is ook
ligt de grens?
Waar ligt de grens? Ik heb alles geleerd om alleen te doen en zelfstandig te zijn en mijn plan te trekken. Zo ben ik opgevoed. En dat heeft mij sterker gemaakt, weerbaarder gewoon. Het heeft zijn voordeel, heeft ook zijn nadeel natuurlijk. Hè? Maar in hoeverre ga ik het zelf ook toepassen op mijn kinderen, die hardheid zo een beetje. Dus ja, Hij is nog geen 13, hij is nog maar 6 jaar.
Je hebt nog wat tijd, je hebt nog wat tijd.
Nog wat jongen.
Wat heb je nog meegekregen van thuis in jouw opvoeding? Hij zegt, daar ben ik vandaag ook wel nog iets mee.
Ja, dus vooral die zelfredzaamheid, ook echt de empowerment, dat heb ik ook wel van thuis uit meegekregen. Van kijk, ja, mijn ouders hebben hun leven opgegeven, opgeofferd in Irak, om ons, de kinderen, een betere toekomst te geven. En ze waren er wel allebei van overtuigd van, kom aan, je bent hier in België, je wordt hier geboren in een land waar gelijke kansen zijn, waar je alle kansen krijgt, dus grijp ze met beide handen. Dus zij hebben ons wel echt van thuis uit gepusht om er echt het maximum uit te halen. Dus echt te gaan studeren, te gaan werken, hobby's te doen. Daar heb ik wel het geluk gehad om zo'n ouders te hebben. Want ik weet ook dat er in heel veel in heel veel plaatsen in België dat niet zo is. Waar men, dus daar ben ik wel echt mijn ouders dankbaar voor. Om, dat we konden studeren, dat we alles... Dat we alles hadden om het beste uit ons leven te halen, uiteindelijk. Dus daar ben ik zo zeker dankbaar voor.
Mm-hmm. Dus je hebt het gevoel dat je eigenlijk alle kansen hebt gehad? Of toch veel kansen hebt gehad?
Alle kansen, ja. Evenveel als iemand anders. Mm-hmm. Omdat ik ben hier geboren in België, dus het is niet dat ik een achterstand heb of dat ik een nieuwkomer ben, zeg maar. Ik ben hier geboren, ik ben een Vlaming, ik ben Belg, dus... Mm-hmm. Ik heb gelijke kansen om te gaan studeren, om te gaan werken, dus...
En hoe belangrijk is dat, empowerment, om dat als jong, als kind eigenlijk, mee te krijgen of te voelen van uw ouders?
Ja, dat is superbelangrijk, echt. Want ik heb zelfs op een gegeven moment... ik raakte er niet door met mijn studies, met mijn hogere studies. En ik dacht, ik ga opgeven, ik wil niet meer studeren, ik haat studeren. Ik wil echt gaan werken, geld verdienen, ik wil niet studeren. En mijn moeder heeft echt gezegd van, nee, je gaat blijven totdat je dat diploma hebt. Dus, ik ben zo blij dat mijn mama mij gepusht heeft. Want mijn mama heeft nooit de kans gehad om te studeren. Dus zij is op heel jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan mijn vader. Maar gelukkig was mijn vader ook jong, dus dat is wel goed gekomen. Maar zij heeft ervoor gezorgd dat dat haar dochters wel een beetje... wel alle kansen kregen om te studeren. Dus... Had mijn mama mij niet gepusht om dat diploma te halen, had ik het nooit gedaan. Mm-hmm. Dus ik ben wel blij dat ze dat ze mij daarin echt wel heeft gepusht.
Mm-hmm. En wat is jouw band met Irak? Met in hoeverre voel jij jou Irakees al dan niet?
Ja, goeie vraag. Ik heb geen band met Irak. Mm-hmm. Als België tegen Irak zou spelen, dan zou ik voor België supporteren.
Oké.
Als ik zelf voetballer zou zijn, ik zou kiezen of ik voor Irak zou spelen of voor België, dan zou ik voor België kiezen. Okay. Want België is het land waar ik in geboren ben, waar ik alle kansen heb gekregen. Ik ben gewoon Vlaming, ik ben Belg. Dus ik heb wel Iraakse roots. Mijn ouders zijn Irakees. Ik heb daar respect voor mijn cultuur, zeg maar. Ik neem dat ook mee. Buiten de taal spreken met mijn ouderen, Arabisch is dat dan. En een Irakese keuken is er niet echt een band met Irak.
Ben je er al geweest?
Ja, één keer in 2013 heb ik daar een documentaire gemaakt voor Franks toen, Canvas. En dat was wel een hele ervaring, want daar werd ik ook gezien als een buitenlander. Ik ben een Europese.
Ja, en wat kunnen wij ons voorstellen bij Irak? Want ik denk voor veel mensen hier...
Dat is oorlog, ja.
Ja, maar het is veel meer dan dat. Ik kan het mij voorstellen. Welk land is Irak?
Ja, Irak is de bakermat van de beschaving. Hè. Babylon, het spijkerschrift, dat is allemaal daar ontstaan. Het is een heel mooi land. Er is een hele lage graad analfabetisme. In Irak is studeren gratis, dus iedereen heeft ook alle kansen om te studeren daar. Dus het is ook een land met een hoge populatie, hoogopgeleide mensen. Maar natuurlijk, het is ook een war-torn land. Er zijn heel veel oorlogen geweest. Er is Amerika-Irak-oorlog. Daarvoor in de jaren 80 Iran-Irak-oorlog, Golfoorlog. Dus het het is een, en dan een paar jaar geleden ook protesten. Dus het is een land eigenlijk in anarchie op dit moment. Dus politiek is dat helemaal niet stabiel. Ik zou er heel graag naartoe willen gaan, omdat ik het aan mijn kinderen graag wil tonen. Maar ja, het is een onstabiele situatie nu en daar ben ik een beetje bang voor.
Toch wat te gevaarlijk om daar...
Ja, ik weet het niet goed. Het is, zo, ja, het is dubbel langs de ene kant zeggen, want het is veilig, kom maar. Maar af en toe is er toch nog eens een bomaanslag zo, om de zoveel maanden. Maar je weet niet... Het is ook heel verdeeld, hè, de politieke... ja, er is veel met ISIS. Er zijn nog restanten van ISIS ook. Dus je kunt dat zo moeilijk inschatten, vind ik.
Mm-hmm. All right. Leuk om iets te horen.
Het is ook een heel rijk land. Er is heel veel olie. Dat er zit.
Ja, ook belangrijk.
Yeah. Ja.
Dat is, nee, leuk om zo'n beetje te horen over jouw roots. Dus mooi. En dan het tweede kantelmoment. Je hebt er al even over gesproken. Het gaat over enerzijds het moederschap.
Ja.
In combinatie met het ondernemerschap en het jongleren, ja. wat er automatisch bij komt kijken. Dus,
ja. Ja, ik ben super blij dat ik mama ben geworden. Ik had altijd al een kinderwens. Ik kom zelf uit een groot gezin. Hebben 5 kinderen en ik dacht altijd, ik wil zelf ook graag 5 kinderen. Maar na de tweede dacht ik van, oké, nee, dus gaat
het is oké.
Ja. Nochtans, mijn mama heeft het ook gecombineerd met werken, maar ja, het is toch... Het is toch echt heel hard, hè? Omdat we gaan uit in de maatschappij van gelijke man, vrouw, gelijkheid van man en vrouw, maar uiteindelijk als het aankomt op kinderen, dan is het toch altijd de moeder die meer die rol op zich neemt. Dus ik denk dat het ook gewoon biologisch is. Het is een uitdaging om carrière te maken, te ondernemen en ook tegelijkertijd 2 jonge kinderen te hebben. Om op tijd te zijn ze te gaan halen van de crèche. En, ja, ik moet het u niet uitleggen. Dus dat is zeker een uitdaging. En je wilt s'avonds ook nog doorwerken. En dan begint de avondrush. Dus dat is zeker een uitdaging. Maar zoals ik het zeg, het is jongleren met verschillende verantwoordelijkheden en prioriteiten. En dan is het ook nog hobby's. Dan moet je ze brengen. Dus dat, is, ja, dat zijn allemaal zaken die wegen op carrière van... Ja, de ouders, uiteindelijk.
En hoe ga je daarmee om? Wat zijn dingen dat je gebruikt als tool om dat zo goed mogelijk te jongleren?
Goeie vraag. Niet eigenlijk. Gewoon ondergaan.
Oké.
Als ik eerlijk mag zijn. Het is gewoon van dag tot dag. Gewoon, ja, het is gewoon de verantwoordelijkheid als moeder. Gewoon volledig opnemen en tegelijkertijd werk doen. Ik heb heel veel babysits. Super veel babysits, dus dat helpt ook wel. Dus ja, zo behelpen we ons een beetje. Ja, en wat ik ook wou zeggen over opvoeding, als ik het dan vergelijk met hoe dat ik ben opgevoed geweest. Bij mij was het meerder van zelfredzaamheid en je doet alles alleen en... Terwijl als ik dan nu kijk naar huiswerk, en mijn man zegt van, we moeten dat opvolgen elke dag. En dan denk ik van, ja, nee, laat die. Die moet dat zelf doen. Die moet dat uit zijn eigen. Die moet dat leren om dat zelfstandig te doen, zoals dat ik dat heb geleerd. Dus dat is zo een beetje een balans zoeken in hoeverre gaat je kinderen een beetje loslaten om toch ook die zelfstandigheid te creëren. Want ik geloof dat als je te veel bemoederend bent of te veel helikopter... Ik denk dat dat niet goed is voor... Niet goed. Ik spreek uit mijn eigen ervaring, maar als ik kijk gewoon hoe dat ik ben opgevoed en dat, wat dat mij allemaal heeft bijgebracht, lijkt het mij ook gewoon nuttig om die zelfstandigheid ook aan je kinderen te geven. Om niet direct alles te gaan controleren en opvolgen. En... Dus ja, mijn huiswerk probeer ik echt van... En je moet het alleen doen en je moet zelf kijken. Dus.
Mm-hmm. En wat wil jij nog meegeven? Wat zijn nog zaken dat je zegt van in het opgroeien wil ik en zeker dat ook meegeven?
Ja, zeker die empowerment, ook zeker naar mijn dochter toe. Hè. Dus dat alles kan en alles mag. En dat er geen beperkingen zijn omdat je een vrouw bent. En dat is ook in alles wat ik doe, vind ik dat belangrijk, die empowerment. En ja, wat ik ook superbelangrijk vind, ja, ik zeg het, ja, die vrijheid te geven aan mijn kinderen. En ik wil ook dat ze echt later, als ze groter zijn, dat ze echt naar mij opkijken. Ik wil een rolmodel zijn voor mijn kinderen. En ja, dat ze naar mij opkijken en trots zijn op wat ik allemaal heb gerealiseerd. Dus ik wil echt graag een rolmodel voor hun zijn. Mm-hmm. Zoals dat mijn mama een rolmodel is voor mij, wil ik dat ook zijn voor mijn kinderen.
Mm-hmm. Mooi. En zijn er nog momenten dat je zelf tot rust kan komen? Of tijd voor jezelf? Hoe kom je zelf tot rust tussen al de hectiek van het opvoeden en het ondernemen?
Wel, dus als ik een wedstrijd fluit, dat is eigenlijk mijn moment eigenlijk, omdat je op dat moment als scheidsrechter gefocust bent op het spel en op de voetbal en de intensiteit van het spel. En ja, dat is ook heel explosief. Dat is heel intens ook, fysiek ook heel intens. Dus dat is zo een beetje mijn ik-moment. En ik heb elk weekend een wedstrijd, dus dat is zo een beetje mijn ik-moment.
Mm-hmm. En wat leer je uit het voetbal dat je kan gebruiken in het ondernemerschap?
Zeker leiding geven. Leidinggevende aspecten. Ook zo een soort van autoriteit zal ik het niet noemen. Maar inderdaad, het leiding geven, het... de leider zijn van een spel. En er zijn heel veel aspecten verbonden in voetbal. Maar ook weerbaarheid. Mentale weerbaarheid. Dus je moet eigenlijk in een fractie van een seconde een beslissing nemen. Als je een spelfase ziet. En dat is ook, ja, daar leert je zoveel uit. Van, ga ik dat bestraffen? Dan ga ik dat laten spelen? Dus... ook allemaal, ja, dat zijn allemaal elementen die ik ook gebruik in het ondernemen.
Mm-hmm. En wat vind je het moeilijkste? Als je nu kijkt, je hebt het ondernemen, het opvoeden, het moederschap en dan het scheidsrechter zijn. Wat is voor jou de grootste uitdaging?
Ja, de combinatie van alle drie eigenlijk. Mm-hmm. Ik doe ze allemaal heel graag. Dat is mijn passie. Maar gewoon de combinatie om alles te kunnen doen. En dat is het probleem. Ik ben graag bezig en ik doe heel graag verschillende dingen tegelijkertijd. Maar eigenlijk op een gegeven moment moet je eigenlijk kiezen van oké, wat ga ik wel doen, wat ga ik niet doen? Keuzes maken. Ik word zoveel uitgenodigd voor events te gaan. Alle avonden. Dan moet je gewoon keuzes maken naar wat ga ik wel en wat ga ik niet. Dus keuzes maken is zeker, denk ik, de belangrijkste uitdaging, omdat ik graag altijd ja zeg. Okay, eigenlijk moet ik meer nee zeggen.
Ja, leren nee zeggen en prioriteiten stellen.
Prioriteiten stellen, ja.
All right. Tijd voor het derde moment. En dat gaat eigenlijk effectief over wat je aan het doen bent met het bedrijf.
Ja.
Dus, en dat gaat over nieuwkomers integreren op de arbeidsmarkt.
Ja. Ja, de... Er worden continu cijfers gepubliceerd over de lage werkzaamheidsgraad van mensen met migratieachtergrond. En uiteindelijk heb ik het ook zelf meegemaakt, persoonlijk, met mijn eigen broer. Mijn broer was in de fleur van zijn leven, 23 jaar, hij is hoogbegaafd. Hij heeft zijn studies niet afgemaakt eigenlijk. En dan kom je op die arbeidsmarkt... jonge twintiger, geen diploma, geen werkervaring, maar dan ook nog eens Mohammed heten. Dus dat is zo een combinatie van drie elementen. En 3 jaar lang heeft hij gesolliciteerd voor een administratieve functie eigenlijk. En hij werd nergens uitgenodigd op een gesprek. En ik vond dat zo onrechtvaardig, want mijn broer is super, hyper intelligent. En hij had ook een getuigschrift in data-analyse behaald. Dus dat was zijn passie, data. En dat is een knelpuntberoep in België. Maar niemand wou hem die eerste kans geven. En je moet ergens die eerste kans krijgen om dan te kunnen springen. Ik noem altijd, je eerste job is een springplank. En dus na 3 jaar... zei hij eigenlijk van, kijk, ik geef het op. maatschappij wilt mij geen kans geven. En toen vond ik dat zo chockerend. Met heel mijn achtergrond, heel dat empowerment, een kansje krijgen, een kansje grijpen. Ik dacht van, kijk, ik ga het heft in eigen handen nemen. Ik ga ervoor zorgen dat mijn broer een job heeft. Mm-hmm. En ik ben toen echt keiveel bedrijven beginnen afbellen. Alsjeblieft, geef hem een kans. Hij is zo intelligent. Maar hij moet die eerste kans krijgen. Hij werd enkel uitgenodigd om pakjes te gaan sorteren of in een beschikte werkplaats. En toen is het gelukt om mijn broer aan werk te krijgen. Super. Dus hij werkte als data-analyst bij een bedrijf. Dat was eigenlijk mijn eerste case. En toen dacht ik van, wauw, kids. En ze waren super tevreden over hem. Hij is echt gegroeid in zijn rol. Hij is opengebloeid. Hij is terug gaan studeren. En ik heb dat gezien wat dat met mijn broer heeft gedaan. Ik dacht, oké, dit moet ik ook echt voor heel veel andere mensen doen. Die eigenlijk hetzelfde meemaken. Maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Het gaat niet enkel over mensen met migratieachtergrond, maar het gaat ook over mensen met een gap op hun cv, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er is ook bijvoorbeeld een vrouw bij mij geweest die 2 jaar thuis is gebleven om voor haar kindjes te zorgen. Ja, 2 jaar een gap op haar cv. Ja, dat is, voor heel veel werkgevers is dat een drempel. Dus het gaat eigenlijk... Ja, en de arbeidsmarkt is zodanig gedreven op diploma en... Eerder dan competentie en wat kan je, motivatie. En ik vind dat dat moet switchen. Ik vind dat je meer moet focussen op competentie en motivatie dan gewoon een bachelor-diploma of een master-diploma. En dat is eigenlijk zo het, waar ik nu heel hard mee bezig ben. Ik begeleid ook heel veel anderstaligen die nog niet zo goed Nederlands kunnen, maar die heel graag aan de slag willen gaan. Bijvoorbeeld iemand die industrieel ingenieur was in eigen land, die Engels spreekt, maar die hier totaal nergens wordt aangenomen, dan denk ik, dat kan toch niet. Mm-hmm. Dus dan, ben ik dan een zoektocht begonnen van een Engelstalig bedrijf die hem een kans wil geven en ook tegelijkertijd Nederlandse lessen en zo verder. En voilà, die man is geland, die is vertrokken, heeft een job. Dat heeft zijn leven veranderd, hè, want van een hele kwetsbare situatie... naar een hele sterke positie eigenlijk in de maatschappij. Hij heeft een job, vast werk als ingenieur, heeft een auto, vast contract, kan een auto kopen, een huis kopen. Hij heeft mij nog gestuurd van, kan eindelijk eens op vakantie gaan met mijn kinderen. Dus dat werk geeft is meer dan enkel geld verdienen. Dat is betrekking in de maatschappij, dat is sociale cohesie, dat is... Je draagt bij aan de wereld van morgen, je bouwt mee aan deze samenleving. Dus dat is een win-win voor iedereen, hè? Voor hem, voor de werkgever, voor de hele economie uiteindelijk. En dus dat is zo wat ik doe. En dagelijks met zo'n mensen. En dat geeft me superveel energie. De purpose is heel sterk bij mij. Ook omdat ik toch zelf dochter ben van migranten. En alle kansen heb gekregen en... Voilà, dat is wat ik nu... ik probeer anderen te helpen aan werk nu.
Dat is wat je elke dag drijft, om het beste van jezelf te geven. Mooi. Ja, je hebt het zelf omschreven als we willen een integratiemotor zijn.
Ja.
Ik heb een mooi woord, hè? Een beetje een duwtje in de rug.
Turbo, inderdaad. Ja.
Dat sommige mensen nodig hebben die misschien wat minder empowerment of wat minder zelfvertrouwen hebben.
Klopt.
Waar jullie dan een beetje de katalysator zijn om...
Tuurlijk, dat is zeker ook de bedoeling. Ik zie, er zijn zoveel mensen met zo'n... afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat wil ook zeggen dat die mensen een afstand hebben tot onze samenleving. En je ziet, we leven naast elkaar en niet met elkaar. En dus wat dat we doen is ook, gaat verder dan enkel gewoon puur het economische mensen aan werk helpen, maar het gaat ook over maatschappelijke uitdagingen. We moeten ervoor zorgen dat we samenleven, dat we mensen integreren, dat ze deel zijn van onze maatschappij. Want als ik zie hoe dat nu in hokjes... En dat is niet de maatschappij die ik voor ogen heb, maar dat ik mijn kinderen in wil laten opgroeien.
Mm-hmm. Hoe ziet jouw ideale maatschappij eruit dan?
Dat verschillende gemeenschappen ook evenveel kansen krijgen. Mensen met een minder... sterk cv of iemand die iets kwetsbaarder is, maar dat hij ook gelijke kansen krijgt om ook deel te kunnen nemen. Hij moet wel de eerste kans krijgen, dat zijn de werkgevers. Hè. De werkgevers moeten ook die kansen geven aan die mensen. En ja, ik zeg, ze betrekken. Dat is de enige manier om vredevol samen te leven, zeg maar.
Wat kunnen wij doen, iedereen die kijkt of luistert naar deze podcast, om eigenlijk ja, een stukje van dat probleem op te lossen? Waar ligt onze... Ja,
ja ik, mijn oproep is altijd hetzelfde. Als je een cv hebt dat atypisch is, alsjeblieft, gooi dat niet in de vuilbak, maar probeer out of the box te denken en kijk naar competentie, naar motivatie. En geef mensen een kans. Je zal zien dat ze het echt met beide handen grijpen, maar ze moeten die eerste kans wel krijgen. Want anders, zolang dat ze die eerste kans niet krijgen, gaan ze nooit... Allee, dus ik zeg, het is een springplank. Hè. Je moet die eerste kans krijgen, dan ben je vertrokken. Als je iemand anderstalig hebt, wees daarvoor open. Wees open voor anderstalig. Er is gratis taalcoaching van de overheid ook. Geef die mensen een kans. Help mee aan het... Ja, help mee om dit ook... dat is een maatschappelijke uitdaging. En werkgevers kunnen daar ook een grote rol in spelen.
Mm-hmm. We kunnen allemaal wijzen naar elkaar, want het begint bij onszelf natuurlijk. Yeah. Hè? Mochten we elk één iemand uitnodigen bij een atypisch CV, of dat zou al een grote stap vooruit zijn. Je zegt dat komt vooral vanuit onrechtvaardigheid. Hè? Mijn gevoel van onrechtvaardigheid. Yeah. Van waar komt dat gevoel van onrechtvaardigheid? Is dat iets wat je...
Ik heb het gezien bij mijn eigen broer. Hè?
Ja.
Dus hij kreeg geen kansen. Omdat hij een atypisch cv had. En ik vond dat heel onrechtvaardig, omdat ik weet dat hij hyperintelligent is. Hij is hoogbegaafd. En hij had competentie om data-analyst te zijn. Hij had daar ook een diplomaatje voor bij zo'n avondschool behaald. Dus hij had die competentie wel, maar er was geen enkele werkgever die zegt van die hem die kans wou geven. Want wat ze zagen eigenlijk geen diploma en geen werkervaring. Terwijl je moet eigenlijk kijken, wat kan die persoon?
En Bloomjobs, het bedrijf, hoe is dat gestructureerd? Dat doe je alleen? Of
ja, dat doe ik alleen en ik werk met freelancers ook die mij helpen daarin in selectie en recrutering.
Ja, en wat is jouw ambitie?
Uiteraard groeien. we willen meer mensen helpen aan de slag te krijgen. We willen in elke provincie een kantoor hebben. Dat is eigenlijk de ambitie. Het gaat niet enkel mensen aan werk helpen, maar ook mensen die empowerment ze geven. Bij ons begint van nul, komen ze bij ons, hebben ze geen cv, maken we een cv, helpen we ze erbij, een sollicitatietraining. Soms gaan we zelfs mee op gesprek. Mm-hmm. Dus het gaat verder dan gewoon puur plaatsing.
Mm-hmm. En je hebt het vaak inderdaad over, ik ben ondernemend. Hè. Je hebt nog een ander bedrijf, dacht ik, ook, waar je...
Ja, dat heb ik, zo ben ik eigenlijk begonnen met te ondernemen. We hadden een tradingbedrijf. Dus we hebben heel veel... Ja, ik ben kleindochter van een handelaar. Dus we deden heel veel export van Belgische voedingsmiddelen naar het Midden-Oosten en Afrika. Zo, dat heb ik 4 jaar gedaan, denk ik. Mm-hmm. Zo ben ik begonnen in gewoon puur handel. Containers, import, export. Ja, ik weet niet, dan eigenlijk door het verhaal van mijn broer ben ik naar mijn Bloemtjes begonnen.
Dus, maar, ja. Wat is jouw definitie van ondernemen?
Ondernemen is eigenlijk, mijn definitie van ondernemen is vrijheid, mm-hmm. financiële onafhankelijkheid, vrijheid, maar de maatschappij beter maken. Ik vind dat ondernemers de kracht hebben om echt die change te maken in de society. Dus ja, changemaker. Dat is altijd wel een mooie impact hebben op de maatschappij.
Mm-hmm. En als je kijkt naar wat je de voorbije jaren al hebt gedaan, wat is eigenlijk het moeilijkste moment geweest als ondernemer?
Het moeilijkste is de combinatie met mijn kinderen. Je wilt ook een goede mama zijn, je wilt er voor hun zijn. Maar vaak ben ik s'avonds er niet en dan zie ik ze niet. En dan voel ik me eigenlijk een beetje schuldig, omdat ik ze dan niet heb gezien. Dus dat is zo een beetje dat mij wel parten speelt, dat schuldgevoel. Dat is eigenlijk het moeilijkste. moederschap en ondernemerschap.
Overal eigenlijk willen zijn, tegelijk, ja. Maar het niet kunnen. En wat is op vandaag jouw grootste uitdaging, jouw grootste challenge als ondernemer?
De grootste challenge als ondernemer... we zitten nu met een inflatie. De stijgende kosten, de lasten op arbeid die heel hoog zijn, de hoogste in de wereld. Dat is eigenlijk voor alle ondernemers, denk ik, een zware beproeving. En zeker het afgelopen jaar zijn er 5 keer indexeringen, loonindexeringen. Ja. Dan heb je een grote hap uit het budget natuurlijk, van personeelskost. Ik ben ook een HR-ondernemer, hè, dus dat is ook zeker een uitdaging ook naar de toekomst toe. Dus,
En waarin geloof je?
Als ondernemer?
Of als mens, ja, whatever.
Ik geloof dat elk individu... als ik kijk naar mezelf, ik heb heel veel gekregen. En ik heb het gevoel van, ik wil ook wel geven nu. Ik wil iets teruggeven aan de maatschappij. Ik ben zelf dochter van migranten. Ik heb alle kansen gekregen, ik heb ze gegrepen. En dat is ook iets wat ik wil faciliteren voor anderen die dat niet hebben. Die niet alle kansen hebben gekregen. Dus ik geloof dat elk individu zo zijn steentje kan bijdragen aan een inclusievere maatschappij.
Mm-hmm. Mooi. En je bent nog jong, je hebt de leeftijd niet gezegd, hoeft ook niet. Als je even vooruit kijkt, heel ver, wat zijn nog allemaal dingen dat je wilt doen in het leven? Wat zijn nog allemaal dromen?
Wat zijn nog allemaal dromen? Dat is altijd zo cliché. Wat zijn nog jouw dromen? Wat zijn mijn dromen? Ik wil heel graag ooit eens een koffiebar open.
Oké, geweldig.
Maar dan denk ik altijd, er zijn er al zoveel. Maar dat is toch iets... Ik heb ook zo een passie ook voor koffie en alles wat hospitality is. Ik kook ook graag. Ik heb ook een passie voor koken. Dus dat is misschien wel iets dat ik zo graag wil doen. En ja, ook uiteraard mijn droom is ook in ondernemerschap uit te blinken. En ook daar mijn doelen te realiseren. En die change te kunnen maken in de maatschappij. Maar ook... ik wil ook groeien in het scheidsrechterverhaal. Ik ben ook aan het trainen nu om FIFA... hopelijk ooit eens FIFA-referee te kunnen worden. Dus dat is fysiek heel zwaar. Dus daar wil ik zeker ook nog stappen in zetten.
Ja, dus ook daar nog heel ambitieus om...
Hopelijk.
Om nog een trapje hoger te zetten. Ja. Mooi. En de laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega-ondernemers, bedrijfsleiders die luisteren of kijken naar deze podcast?
Er zijn altijd heel veel drempels en beperkingen. En ik denk dat dat ook iets menselijk is, dat wij als ondernemers... dat is een zware beproeving. Hè? Elke keer als je een stap vooruit wil zetten, botst je tegen een muur. En dan denk ik altijd van... als je tegen een muur botst, dan denk ik altijd van... Build a door. Ik bedoel, je botst tegen muren, maar er is altijd wel een manier om die muren open te breken. Of je kunt er eentje bijbouwen. En ook, ik heb het over beperkingen gehad en beprovingen, maar ik probeer altijd in een positieve mindset te zitten van niet altijd in opportuniteiten te denken en in kansen. Welke deur gaat wel open? Eerder dan te blijven hangen van, oei, die deur is dicht en dat is een beperking, dat is een drempel. Nee, altijd denken in kansen en in opportuniteiten. Hoe kan ik het anders aanpakken? Hoe kan ik dit probleem oplossen? Of hoe kan ik die persoon, iemand die je niet kan bereiken, hoe kan ik via iemand toch bereiken? Dus altijd denken in opportuniteiten en in kansen in plaats van in beperkingen en drempels.
Mm-hmm. Dat is eigenlijk een oproep voor optimisme en positief denken. En dat er voor alles een oplossing is.
Ja, zeker.
Dat er voor elke muur een deur kan gebouwd worden.
Dus, zeker, ja.
Nee, supermooi. Heel boeiend levensverhaal.
Dank je. Ik Ik had niet gedacht dat het over mijn leven ging.
Ja, voilà, uiteraard. Een beetje voor alles, hè. Dus over het professionele en het persoonlijke. Een heel mooie missie. En bij deze ook een oproep aan iedereen die kijkt om daar toch ook een stukje aan mee te helpen. Om die, ja, die drempel die er toch wel is, hè, daar moet je niet veel over doen. Om die toch al wat kleiner te maken en op die manier wat meer mensen aan werk te helpen. Ja. Dus heel veel succes verder.
Dank je wel. Dank je voor deze kans dat ik mijn verhaal mocht delen.
Heel graag gedaan. En we gaan hier zoveel mogelijk mensen mee inspireren. En voor de rest heel veel succes en tot binnenkort.
Dank je wel. Merci.
Dank u. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, Apple Podcast of YouTube om geen enkele aflevering te missen. Wil je zelf een uitdaging delen? Ga dan naar connectie.eu/deeljouwuitdaging en wie weet zien we elkaar binnenkort.